Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Het is weer tijd voor de People Power Helpdesk, waarin we elke maand of elke twee maanden, dat ligt er een beetje aan hoe vaak we er zin in hebben, brandende vragen van jou als luisteraar behandelen over onderwerpen als personeelstekorten, gezondheid, discriminatie, organisatieverandering, leiderschap of werkgeluk. Heb je nou een vraag, dan kun je die natuurlijk altijd naar ons sturen via info@people-power.nl of via LinkedIn of nou ja, alle andere plekken waar we te vinden zijn. En we hebben drie hele bijzondere eigenwijze experts in de studio. Sterker nog, het is een unicum in het bestaan van PeoplePower. We hebben namelijk drie proffen in de studio. Prof Aukje Nauta, prof Jesse Severs en prof Rick van Baren. Nou, dat wordt een feest. Blijf lekker luisteren naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Leuk dat jullie er allemaal zijn.
Dank je.
Ja, hè? Ja. Ik voel me... voel ik me... Kennis technisch minder waardig. Dat sowieso. Altijd wel. Daar wilde ik het graag even een uur over hebben met jullie.
Ja, wil je jullie geholpen
zitten,
worden?
Jullie zitten allemaal wel een beetje in hetzelfde vakje, hè, volgens mij, toch? Rick, Rick, psychologie, gedrag. Aukje.
Ook psychologie.
Arbeids- en organisatiepsychologie.
Ja, ook
toch?
Wel heel erg gedrag, houding, emoties. Ja.
Ja. En Jesse?
Ik heb arbeids- en organisatiepsychologie, maar ook toegepaste economie. Daar heb ik mijn PhD in.
Dus dus je bent niet gepromoveerd in de psychologie?
Ik heb daar een master in.
Ja.
En dan heb ik nog gesteltherapie, dat is met de klinische kant gedaan.
Oké, en redden we het in een uur als je gaat vertellen wat je allemaal gedaan hebt of niet?
Zeker.
Ja,
maar niet
aan.
In België, dan moet ik veel langer praten. Ja. Al mijn titels en zo.
Ja. Hier valt het mee, hè? We zijn in het kikkerlandje. Ik heb een tijdje geleden een fijne op instigatie van mevrouw Nauta een enquête uitgestuurd om wat mooie vragen op te halen. En dan ga ik daar zo'n beetje doorheen denken, nou, waar heb ik nu zin in? Die had ik onder elkaar gezet in mijn draaiboek, dat heb ik zo waar. En ik keek er net nog eens een keer snel doorheen. Dan zie je toch, als je het nog een keer kijkt, zie je weer nieuwe dingen. En toen dacht ik, hé, ze gaan ongeveer over hetzelfde. Dus eigenlijk gaan we het gewoon een uur lang over hetzelfde hebben. In ieder geval hetzelfde vraagstuk. Wat best een groot vraagstuk is volgens mij. Radboud van Hal, eerste vraagsteller van de Human Capital Group. Hij stelt niet echt een vraag, maar hij heeft meer een soort van statement. Hij zegt, voor het eerst in de geschiedenis zijn mensen de grootste schaarste binnen organisaties. Nou ja, probeer maar eens aan hout te komen, zou ik zeggen. Of aan de juiste granaten in Oekraïne. Maar dat zal nog decennia zo blijven. Hij zegt, maak jouw organisatie klaar, zodat jouw mensen bij jou willen blijven werken. Dus die is er al, hè? En hij zegt, nou, recruitment, iedereen is maar bezig om steeds meer mensen binnen te halen. Maar begin nou binnen en zorg ervoor dat dat allemaal goed op orde is. Dus dat je loopbaanpaden er zijn, enzovoort, enzovoort. De tweede vraagsteller is Maud Smulders. En die zegt, ja, aanhoudende personeelskrapte. En toch zie ik dat heel veel werkgevers nog steeds dezelfde mensen zoeken. Nog steeds een schaap met vijf poten. Nog steeds maar van alles en nog wat. Je moet en dit en dat en zus en zo allemaal zijn. Dus hoe kan dat nou eigenlijk? Dus waarom blijven we in die groef zitten? Vond ik een interessante. Dus daar gaan we ook maar over hebben. En Robert CD die zegt, van kerngericht in bedrijf. Ik denk dat dat zijn eigen bedrijf is, schat ik in. Die zegt, hoe kunnen we nieuwe hybride benaderingen en zienswijzen ontwikkelen over de taakverdeling en optimalisatie van werkgeluk bij besluitvormers en leidinggevenden? Oftewel, mijn vertaling is, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben op hun werk en ook nog eens een keer doen waar ze goed in zijn? Want dat is hard nodig, want dan willen ze bij je blijven. Nou, kortom, zullen we maar eerst even beginnen bij de groef. Dat vind ik wel een interessante. Dus hoe komt het nou dat als je nu gemiddeld kijkt, tenminste dat is mijn aanname, naar wat er gebeurt bij organisaties die allemaal roepen dat ze moeilijk aan mensen kunnen komen, dat ze toch nog steeds op zoek zijn naar hetzelfde, namelijk iemand die alles kan. Wie heeft er zin om iets te roepen? Nee. Nee, Rick heeft er helemaal geen zin in. Dankjewel, die is aan het lachen. Die
nou ja, ja ik,
of zeg je niet, van maar, nee, nou ja,
maar het eerste waar ik ja, aan denk is, begin maar eens bij de kwaliteit van de arbeid te kijken. Ik weet niet of het een antwoord is op je vraag, maar ja, toen jij deze prachtige inleiding zo gaf, dacht ik onmiddellijk van, ja, waarom ontwerpen we werk niet zodanig dat het interessant is? En daar kom ik vooral op omdat ik eens een keertje een praatje ergens hield. En dat was ook Frank Pot. Hij is ex-directeur van TNO Arbeid. En hij vertelde mij iets waar ik ontzettend van schrok. Namelijk dat in Europa 20% van de mensen zogeheten kortcyclisch werk heeft van minder dan een minuut. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je in slachterijen een taak hebt als ze continu sneetjes maken in het vlees. En bijna 50% heeft werk met een cyclus korter dan 10 minuten. Dus dat betekent dat, nou ja,
er zijn alle callcenter-medewerkers die dan die doen iets en dan doen ze weer de
precies.
volgende.
Precies. En het is niet zo dat met het nieuwe werk opeens dat kortcyclische werk allemaal weg is geautomatiseerd. Want ook als het gaat om artificiële intelligentie, hè, dan moeten er allemaal beelden getagd en gelabeld worden. En dat is ook ontzettend rot werk, hè, wat continu hetzelfde is. Mm. Dus ik zou zeggen, ja, kom eerst maar eens uit de groef van rotwerk organiseren. Want meer dan, nou ja, bijna de helft heeft sowieso monotoon, routineus rotwerk. En uit enquêtes van autonomie blijkt van TNO blijkt ook nog eens dat stelselmatig de autonomie van mensen laag is en steeds lager wordt.
Bizar. Ik kan me wel ik had dat beeld helemaal niet. 20% van de mensen doet iets wat elke keer minder dan een minuut duurt. Dus ja. elke keer hetzelfde.
Elke keer
dan ben
hetzelfde.
Je toch gewoon een machine.
Ja, en dat terwijl in de Arbo-wet staat dat monotoon werk zoveel mogelijk vermeden moet worden. Aha. Maar die discussie hebben we met z'n allen helemaal niet. Dus feitelijk zijn dit de vragen die hier binnenkomen, die gaan natuurlijk vooral over theoretisch geschoold werk. Maar begin eerst maar eens met het praktische werk een beetje aantrekkelijk te maken.
Ja, oké, mooi. Jesse, jij ging al aan.
Ja, bij die conclusie vond ik het wel interessant. Want als ik die twee optel, dan heb je dus 70%. Waar dat is alleszins niet het schaap met vijf poten vragen blijkbaar, hè. Dus het is enkel over die 30%. En dan zou je nog kunnen zeggen, uiteraard, als wat er dan nog overblijft, is heel complex. En daar heb je dan schapen met vijf poten voor nodig. Dus misschien moet je het wat verdelen, als ik het nu heel simpel redeneer.
Yeah.
Maar ik denk, die groef komt ook, als ik naar mijn eigen organisatie kijk, je redeneert van buiten naar binnen. Hè. Je kijkt gewoon van, wat is er allemaal te doen? En dan is er heel veel te doen. En dat wil je gewoon aan een kostefficiënte manier doen. Dus je vraagt er één persoon voor.
Ja, dat is,
en dan zie je wel wat je binnenhaalt, wat je binnenvist. En dan weet je op voorhand al, we mogen blij zijn als iemand 3 van de 5 poten heeft, maar we kunnen er maar 5 vragen. Want dan heb je heel veel verschillende combinaties. Hè? Dus van die 5, 3 op 5 kan op heel verschillende manieren verdeeld worden. En dan kijken hoe dat past binnen het team.
Maar dan zeg je eigenlijk, we hebben het gewoon niet zo handig georganiseerd. Dus vragen we maar iemand die van alles en nog wat kan. Want dan kunnen we hem altijd wel ergens kwijt.
Nee, want je kunt hem ook omgekeerd redeneren. We hebben het zeer handig georganiseerd. Omdat we natuurlijk 5 verschillende dingen vragen die je nooit allemaal kan doen. Maar we geven jou wel de autonomie om er 3 van de 5 uit te kiezen. Dus kijk, we doen dat fantastisch eigenlijk.
Aha.
En we aanvaarden dat er 2 dan niet gebeuren.
Ja. En in jouw geval dan, Jesse, hè, vanuit CEO doen jullie dat, hè, zijn jullie ook op zoek naar mensen die van alles nog wat kunnen, omdat de wereld buiten zoveel aan jullie vraagt. Hè, dus zo zie ik het er maar even. Dus je maakt soort combinaties. Ik kan me ook voorstellen dat het juist dan weer mensen afschrikt. Die denken, wat ze bij Jesse nodig hebben, als ik dat zo zie. Nou, 3 van de 5 kom ik misschien aan, maar die andere 2 dingen. Dus
weinig mannen worden er afgeschrikt. Tot nu toe is dat niet onze ervaring. We hebben eigenlijk altijd tot nu toe de luxe gehad om te kunnen kiezen.
Ja.
Dus ik snap wel, ik hoor ook van andere clubs dat het schaarste is, maar...
Jullie hebben er niet zoveel last van?
We hebben er eigenlijk helemaal geen last van.
Ah.
Integendeel.
Dan heb je blijkbaar iets goed gedaan.
Ja.
Jij kijkt iets meer van buiten, wat doen ze goed?
Ja. Ja, het is gewoon volgens mij een hele fijne club om bij te werken. En waarin je gewoon heel veel vrijheid, heel veel autonomie hebt om het werk in te vullen zoals je zelf wil. Dus wat dat betreft is het gewoon een aantrekkelijke plek. Niks mis mee. Ja.
En ook als je de basis neemt, maar dat gaat van motivatie, dan kom je op het ABC, autonomie, belongingness, ergens bijhoren. wij zijn klein. In dat opzicht is het ook gemakkelijk om je ermee te identificeren. Hij zit niet in een club van 15.000 man. En competence. Dus wij zorgen er ook voor. Je kan bij ons ook opleidingen volgen. We verzorgen opleidingen, maar je kan ook opleiding volgen. Daar is echt €4.000 budget voor per persoon.
Okay.
Per jaar. En dus in dat opzicht investeren wij daar ook in. Als mensen die nood voelen, kan dat. Ik denk die drie, dat maakt ook dat mensen intrinsieker gemotiveerd blijven.
Ja, want ze blijven ook. Hè? Dat is weer de andere kant van de medaille. Mensen vinden het prettig om te blijven.
En dan misschien nog een nuance. Er zit natuurlijk ook een... ik heb redelijk veel onderzoek gedaan in het verleden over leeftijd en motivatie. En dat is ook verschillend. Of dat je jongere mensen binnentrekt of oudere mensen. En wij zoeken, quote-unquote, ouderen, 40 plus. Hè. Zelf ben ik dat ook, dus ik ben oud tegenwoordig. Mm-hmm. En die ouderen zijn nog meer, daarvoor is het intrinsiek, namelijk de autonomie, zeer belangrijk. En die onze, we zijn zo georganiseerd dat het ook kan. Hè. Dus dat is nog anders als je jong bent, dan is bijvoorbeeld externe motivatie. Niet ongek, hè, want je hebt nog niet veel resources, geld verzameld. Dus ja, dan word je iets meer gedreven door geld of een bonus enzovoort. Maar iemand van 52 denkt, ja, voor die €100 extra, geef mij maar een vakantiedag extra. Of meer regelruimte, dat ik morgen en 's avonds anders kan inrichten en zo. Dus wij zitten meer op de laatste, omdat ons doelpubliek ook zo is.
Ja. Rick, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want het is natuurlijk ook zo dat we uit een periode komen, tenminste nou ja, bijna zo lang als ik me in ieder geval kan herinneren, dat de werkgever de macht heeft gehad op de arbeidsmarkt. Dus we hebben best wel een lange periode gehad. Dat er gekozen kon worden. Hè? Dus alle systemen, methodieken, hoe we altijd gewerkt hebben met het naar binnen halen van mensen. Dat heeft altijd met vanuit de gedachte gewerkt. Van ja, wij kunnen kiezen. Nu is dat anders. De vraag is hoe lang dat blijft. Maar dat zal nog wel even zo blijven. Dan moet je ineens ook anders gaan denken en andere keuzes gaan maken.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Het is niet... Ja, we hebben wel periodes gehad dat het niet bij de werknemer lag. Hè? Zoals ze het nu zeggen, dat het een kopers- of verkopersmarkt is. We hebben ook in de afgelopen 40 jaar hebben we ook periodes gehad dat minder was. Ja, als je kijkt naar ziekteverzuim of zo. Dat, op een gegeven moment als er een crisis is, wordt ziekteverzuim minder. Dat soort dingen. Dat is best wel, zijn hele interessante processen.
Ja.
Maar wat ik hier zo mooi vind is, als je het vergelijkt met paringsgedrag, partnerkeuze in de evolutie. Uiteindelijk is het wel evolutionair verstandig om voor het maximaal haalbare te gaan. Ja, je krijgt een maximaal haalbare partner. Dat is ongeveer zeg maar het idee. Hè? Dus je probeert en ergens loop je tegen de onder- en de bovengrens aan. Zeg maar, en dan, daarbinnen probeer je het best mogelijk te krijgen. En ben je ook altijd vatbaar voor eventuele verbeteringen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je als organisatie daar in essentie ook gewoon dat je er nog op hoopt. Dat begrijp ik wel. Dat is denk ik een heel natuurlijk proces. Dat je denkt van ja, bij ons, we hebben een gaaf bedrijf. Wij kunnen die, ik zou niet weten of we aan een schaap met 5 poten hebben. Maar stel dat je het zoekt, wij kunnen die krijgen, zeg maar. Dat vind ik op zich helemaal niet gek. Dus ik weet ook, ja, op het moment dat je merkt dat je strategie niet werkt, zullen we wat anders moeten. Maar dat dit de basishouding is denk ik heel oké, zeg maar.
Ja.
En dan ga je vanzelf, zul je adaptief moeten zijn. Als je denkt, ja, er komt niemand. Ja, dan moet je met andere prikkels gaan werken.
Maar hoor ik je dan ook zeggen, tot het besef komen, we zijn niet zo aantrekkelijk, is ook wel een pijnlijk besef. Dat wil je eigenlijk niet eens.
Ja, de meeste mensen dealen er echt fantastisch mee. Want zeggen we daarbij, if you can't have the one you love, love the one you're with.
Ja, ook potje en dekseltje.
Maar dat, toch. Uiteindelijk is dat, is het de markt. Zeg maar, je merkt of je veel... Kijk, ik kan me... Bij jou kan ik het me voorstellen. Als je bij een kleiner bedrijf, je doet veel aan persoonlijke ontwikkelingen, dat soort zaken. Dan willen mensen gewoon komen. Ja. Dat is bij ons ook. We hebben nooit problemen om mensen te krijgen. Maar we zitten in een luxe positie. We hebben die ABC wat je zegt. Dat doen we nou eenmaal goed. Maar ben jij gewoon minder aantrekkelijk? Ja.
Nou, en in die zin hebben werkgevers natuurlijk ook de laatste jaren niet hun best gedaan door ook zoveel flexibel werk aan te bieden tegen niet al te hoge salarissen. Het risico lekker bij de werknemers neerleggen, waardoor in coronatijd heel veel mensen die in de horeca werkten dachten van, goh, laat ik me eens omscholen tot iets wat ik echt wil. Ik was dit afgelopen weekend nog op Schiermonnikoog. Nou, In de horeca, het zijn alle nationaliteiten die daar inmiddels werken. Het is natuurlijk gewoon fantastisch dat die ook werk kunnen krijgen. Maar het toont wel aan dat er een enorm gebrek is aan arbeidskrachten in de horeca. En dat hebben ze deels over zichzelf afgeroepen door geen aantrekkelijke huwelijkspartner, of hoe je het ook maar zou noemen, te zijn.
Ja. Je hebt dus een marktwerking die dat corrigeert natuurlijk. Dat is
ja, maar het gaat veel te langzaam, vind ik. Dat vind ik nog wel erg opvallend. En volgens mij komt dat ook door het feit dat zoveel mensen gewoon niet lid zijn van de vakbond, waardoor er geen vuist gemaakt wordt. Dat er zo ontzettend veel ZZP'ers en flexibele arbeidskrachten zijn, maakt ook dat wij in Nederland ons steeds slechter organiseren en daardoor niet makkelijk een vuist kunnen maken. Het gaat heel traag, vind ik.
Ja, maar dan is het probleem. Wat is dan het probleem, zeg maar? Is het probleem dat je als werkgever je mensen niet krijgt? Want dat is uiteindelijk jouw probleem. Dat is niet per se het probleem van je medewerkers. Of is het, kaart jij nu aan dat het probleem is dat we eigenlijk niet goed met onze mensen omgaan?
Ja, nou eigenlijk beide. Want kijk, als jij ook heel sec zegt van het is nou eenmaal een markt. Daar krijg ik ook een beetje jeuk van. Omdat ik denk van ik zou in mijn huwelijksrelatie wil ik toch ook niet dat mijn partner gewoon een marktpartij is. He, dus volgens mij gaat het er ook om van welke wereld willen wij met elkaar creëren. En ik zou het zo fijn vinden. Ja, als die wereld niet alleen qua klimaat, maar ook qua hoe we met elkaar omgaan, een beetje duurzaam is. Ja. He, dus de werkgevers krijgen nu een deksel op de neus voor het feit dat ze niet goed voor hun medewerkers zorgen. Nou, dan gaan ze nu onder druk van de markt dat ineens wel doen. Maar dat heeft een werknemer natuurlijk onmiddellijk door wanneer dat niet oprecht is. En wanneer het niet echt de liefde is. Volgens mij wordt het tijd dat werkgevers en werknemers echt van elkaar gaan houden. En van de wereld, opdat we de wereld en elkaar goed gaan dienen.
Ja. Ik denk dat er dus twee dingen tegelijkertijd spelen. Dus ja, het gaat traag. Maar het is ook logisch. Hè? Je gaat voor het maximaal haalbare. Dan ontdek je, we krijgen die misschien niet. Wat wij dan vervolgens zouden doen, want we hebben natuurlijk scenario B en C, is dat je met specialisten gaat werken. Je gaat ze hunten. Mensen die want ze zijn moeilijker te vinden daar in de jungle. Dus zoek maar iemand die specifieke markt heel goed kent. En dan ga je beginnen overwegen, zetten we die op vast contract of niet? Want die mensen hebben macht. Hè? Dus dat is een discussie economisch gezien, maar ook in termen van het sociaal kapitaal. En als het dan niet lukt, dan denken we misschien moeten we het anders inrichten. Maar dan zijn we op stap 3. Hè? Dus dat gaat heel traag. En dan hebben wij nog als kleine organisatie de luxe om dat simpel anders in te richten. Maar dat kan je in heel grote bedrijven, is dat niet zo. Dus ja, dat gaat traag. Tegelijkertijd, het feit dat het een markt is, het is ook een markt op dit ogenblik. Zeker in Nederland. Lekker neoliberale markt trouwens. En ik hoor je pleiten voor een soort wereldbeeld van de commons. Daar hebben we voor in een sessie gezeten.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk heel slecht, omdat dat altijd op dat grensgebied zit. Neem nu dat ik het organiseer als een soort common. Ja,
misschien moet je even uitleggen wat een common is. Of wat...
Ja, is makkelijk. Ja, hè?
Ik zou daar wel heel benieuwd naar zijn op dit moment.
Het is heel gewoon. Eigenlijk is het heel gewoon.
Een common in het mooie Nederlands is een meent. En niemand kent nog wat een meent is.
Een meent?
Ja, tenzij het woord gemeente. Hè, dan kennen we het wel. Dus het is eigenlijk iets dat van niemand is, omdat het van iedereen is. Zoals water en bossen en lucht enzovoort. Grond zou je ook kunnen argumenteren. Dat vinden we wel moeilijker. Maar de grond van de maan, dat vinden we wel logisch dat dat van niemand is. En de grond op de diepzee is ook van niemand buiten van het hele mensheid. Maar je hebt dat ook op vlak van kennis. Hè. Je zou even goed kunnen bedenken dat het internet of Wikipedia enzovoort, dat dan een soort van meenten zijn. En dan kan je ook naar je organisatie kijken en kenniscirculatie zien als een soort van meenten. Het is van iedereen en het is van niemand. En je mag dat vooral niet claimen van het is van mij, dus jij moet dat kopen en ik kan daar geld voor vragen. Als je dus je organisatie gaat inrichten via een meentenlogica, wat deels zou kunnen, dan kom je altijd op het probleem dat je natuurlijk een grensgebied ontmoet. En dat grensgebied is, mijn concurrent organiseert zich niet zo.
Ja, en die jat alles wat ik heb.
Well, there we go.
Yeah.
Dus als ik als eerste begin met een ander waardekader te introduceren, dan moet ik al wel heel veel marktmacht hebben om dat te kunnen gaan doen.
Ja, maar die zijn er natuurlijk her en der. We hebben toch her en der netwerkorganisaties, coöperaties. En die hebben het inderdaad heel erg moeilijk in een kapitalistisch systeem. Ja. Hè? Maar je moet ergens beginnen.
Ik moet dat altijd aangeven. Als ik een podcast publiceer, dan moet ik altijd graven, is het copyright of is het valt het onder de commons? En dan mogen mensen het gewoon gebruiken. In plaats van dat ze dan toestemming moeten vragen.
En hoe ga jij dan geld verdienen? Hè? Als je alles als een common is open.
En participatie door medewerkers in je bedrijf?
Ja, dat,
wat vind je daarvan? Is dat oké?
Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja, dat vind ik echt heel erg.
Maar je bedoel je participatie in de zin van ze zijn mede-eigenaar?
Ja, ik heb 32,5% van mijn bedrijf is van de medewerkers.
Ja. Ja, ik ben heel erg voor arbeiders zelfbestuur. Zo okay. werd het vroeger ook wel genoemd. He, dus ik ben eigenlijk niet een communist, maar vorige week communist. In de sessie werd ook het begrip communist geïntroduceerd. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Maar voordat we zo ver zijn, voordat we de wereld zo kunnen organiseren. Ik heb het idee, het is een en al sociale dilemma's waarin we gevangen zitten. Waardoor het gewoon extra aantrekkelijk is voor een werkgever om voor competitie en trouwens ook voor werknemers te gaan. Dus we hebben de hele wereld op basis van competitie georganiseerd. Terwijl, dus we moeten eigenlijk kantelen
en betalen
van
en krijgen, toch? Dat zit
ja, betalen
toch?
En krijgen. Het is, een en al transactie in plaats van relatie. Het is een en al competitie en macht. Terwijl we zouden moeten kantelen naar liefde. Alleen ik weet als eenvoudig psycholoog niet hoe we dat moeten doen.
Ja. Mooi.
Iemand zei ooit, het is makkelijker om het einde van de wereld te bedenken dan het neoliberale gedachtegoed.
Nou, dat gaan wij zo doen. Waar ik straks met jullie naartoe wil, wat ik wel heel interessant vind, is... laten we dan eens even nadenken over een organisatie waar mensen heel graag zouden willen werken, maar waar ze ook willen blijven werken. Wat zijn dan die elementen die je daarin moet stoppen, zodat mensen eigenlijk als een soort magneet op je afkomen en nooit meer bij je weggaan? Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Ja, studio vol wijsheid. Net zijn even de taken verdeeld tijdens de pauze. Dat is wel mooi. Hoe was het ook weer? Aukje, jij bent van de gewenste wereld. Rick is van de bestaande wereld. En Jesse, welke wereld had jij jezelf toegeëigend?
De mogelijke wereld.
Oh, kijk. Nou, even, kijk, er zit heel veel kennis in jullie. Maar dat, ik neem even een aanloopje, dat voel je. Er zit heel veel kennis in jullie. Dus ik wil het niet, we gaan het niet praktisch maken. We gaan gewoon even lekker in de theorie, in het onderzoek, in de wetenschap blijven. Als je nou zeg maar, als we een beetje moeten verzamelen waar werk, samenwerk, een organisatie aan moet voldoen. Om ervoor te zorgen dat mensen er willen werken, willen blijven werken, plezierig werken, met energie, langdurig kunnen blijven werken, zich blijven ontwikkelen, enzovoort, 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 enzovoort. Wat is de basis?
Ja, ik denk heel erg aan psychologisch contract en psychologische contractering. He, daar is eigenlijk al heel veel over geschreven, dat je verschillende soorten psychologische contracten hebt. Je hebt een relationeel contract, waarin het eigenlijk je werk een beetje als in een familie of in een huwelijk voelt. Je hebt een transactioneel contract. Dan denk je loon in ruil voor arbeid en verder hoef ik niet zoveel. En dan heb je nog iets wat er tussenin zit. He, dus dat is een beetje van beide.
Ja.
En dan denk ik, daar zou een werkgever, maar ook een werknemer heel goed over na moeten denken. He, dan zie je de arbeidsrelatie ook als een onderhandelingsrelatie. Van goh, wat heb ik nou eigenlijk nodig om prettig te kunnen werken als werknemer? En als werkgever van goh, wat voor psychologische contracten wil ik eigenlijk hebben met mijn mensen? En vervolgens ook nog het proces van psychologische contractering. Dat is eigenlijk een voortdurende dialoog, onderhandeling, waarin je ook afspraken op maat kunt maken. Dat is mijn stokpaardje al jaren.
De idiosyncratische
deal. Maar ik denk dat daar ontzettend veel in zit. En als je dat niet alleen maar werkgever versus individuele werknemer doet, maar je doet het ook nog eens in teamverband, dan kun je teamdeals sluiten. Dan heb je een soort psychologisch contract op teamniveau. Dan voelen mensen zich ook nog ergens bij horen. Dan is er cohesie. Ja, dat zijn in abstracte zin volgens mij belangrijke onderdelen.
En jij zegt, stel je voor dat je dan als werkgever denkt, nou, ik heb eens even naar gekeken. We gaan het alleen maar transactioneel doen gewoon. Gewoon geen gelul, je komt hier werken, je doet je ding en daarna ga je weer weg. Bestaat dat nog? Kan dat nog in deze tijd?
Ik denk het niet. Ik denk dat het heel moeilijk is om mensen dan langdurig vast te houden. Hè? Want dan is het echt zo. Dan beschouw je, zodra je ergens anders meer kan verdienen of je krijgt dan meer aanzien of wat dan ook, dan ben je onmiddellijk weg.
Ja.
Denk aan voetbal. Voetbal.
Ja. Denk jij voetbal, Rick?
Ja, dat is transactioneel. Ik denk dat altijd.
Ja. Oh,
Als kan je het beter krijgen, dan ben je weg.
Ja, dat is een beetje jouw huwelijksmarkt, toch? Van ik kan inderdaad bij een betere club.
Ja.
En iedereen vindt het dan ook heel logisch dat je weggaat. Kost wel een bak geld, maar dan heb je ook wat.
Ja, maar het werkt, je trekt ook mensen bij anderen weg. Ja, het is continu moet je scherp zijn. Ja, de vraag is of je dat moet willen als samenleving. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk wel een vorm die we kennen. Dat, ja. We moeten niet doen of we hem niet kennen.
Ja. En als er ergens excessen zijn, dan is het daar wel, toch?
Ja, nee, maar dat kennen we. Dus ik ben benieuwd naar hoe krijg je dat meer relationeel eigenlijk erin. Hè? Wat heb je dan nodig? In hoeverre kun je de transactionele overstijgen, zeg maar.
Maar bouw jij er eens iets tussen naast onder? Waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Waarom willen we niet alleen maar naar het werk om geld te verdienen? Of we, de meeste mensen, generaliseer even lekker. Waarom willen we meer? Waarom willen we ook ergens bij horen en al die andere dingen?
Nou, omdat een grote factor van geluk is natuurlijk betekenisgeving. Hè? Links, dat is een beetje, ik formuleer het wat plat, maar dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. En als jij een groot deel van je leven werkt, dan zou het mooi zijn dat je daar ook betekenis in vindt. Ja, maar uiteindelijk is dat goed voor je geluksgevoel. En ja. Tenzij je dat doet omdat je voorzitter van de duivenvereniging bent. In de avond. Hè, dan kan je daaruit halen. Dat kan. Dat verschilt per mens. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als je daar iets van hebt. Ja, ik draag bij of ik kan mijn waarde uitleven. Of zo. Dat is voor mensen een heel prettig gevoel.
Ja.
Dus dat zou een reden zijn om dat te doen.
Ja. Dus daar komt de hele stroming. We hebben er net een paar afleveringen gemaakt over purpose. En bijdragen aan iets. Maar dan wel zorgen dat je ook snapt wat het is.
Ja, in ieder geval dat jij betekenis kan geven aan wat je op je werk doet. Dat is belangrijk.
Ja. Jesse?
Maar dat geeft spanning, hè? Dus twee richtingen. Dus als we nu uitgaan van purpose en een calling. Dus een roeping enzovoort. Er is veel onderzoek dat laat zien. Op het einde van de rit ben je financieel slechter af, hè?
Oh ja, is dat
ja,
zo?
Ja, absoluut. Dat moet je niet doen als je het voor het geld gaat doen.
Maar wie is er uiteindelijk slechter af? Degene die...
De medewerker.
De medewerker is slechter af.
Want je bent perfect uitbuitbaar, Glenn. Ah ja, je gaat het toch doen. Het is toch jouw passie en je roeping. Je ziet al die actrices in Hollywood, die 52 en ze zijn nog altijd aan het solliciteren en ze hebben eigenlijk totaal in slechte arbeidsmarktomstandigheden. Maar dat is evengoed in sportclubs, dat is evengoed in dierentuinverzorging, dat is evengoed bij muzici, in de kunstensector enzovoort. Dus een calling langs de ene kant geeft u dat eudemonisch welzijn, hè, heel veel betekenis, maar als het gaat voor het geld, dan moet je dat vooral niet hebben.
Kan beter gewoon bankier worden.
Ja, dat kan ook een roeping zijn, dan vallen de twee misschien nog samen. Maar
je wil ze samen ook. Ja, is het je liefst allebei dan? Je wil en betekenis en maximaal geld of optimaal geld of een beetje geld?
Dat hangt een beetje van de leeftijd af. Hè? Maar die mensen gaan voor hun roeping, voor hun identiteit. En dat gaat ten koste van geld.
Maar je zou het ook om kunnen draaien. Je kunt ook zeggen, ja, die mensen die dus niet voor een roeping gaan, ja, die moeten wel meer verdienen. Want die kiezen voor minder geluk. Of misschien zelfs ongeluk. Dus gewoon een afkoop.
Ja, dat zou je zo kunnen redeneren. Maar dat laat ik dan vooral aan die mensen. Maar ik wil vooral... want ik heb ooit eens les gegeven aan allerlei coaches die mensen een roeping willen laten vinden. Ik zei, ja, weet wel waar je mee bezig bent. Hè. Er is ook een morele dimensie die je niet mee hebt waarschijnlijk. Dat is één ding. En het andere waar ik over aan het denken was van... Ja, maar er zijn ook... als je dat inricht als werkgever vanuit een transactioneel model, dan weet je wat het kost is. En dus mensen gaan sneller veranderen enzovoort. En als jij aanvaardt als werkgever dat de kost is, dat is prima, denk ik. Omgekeerd, als medewerker zijn er ook die een transactioneel model willen. Want ja, ze hebben, ik roep maar iets, mijn zus heeft 3 kinderen en die wil echt niet, haar belongingness is bij haar gezin. Dat is haar primair. En die wil gewoon nog een cent bijverdienen. Dat is het.
Ja.
En dat is een heel transactioneel systeem. En als die twee elkaar ontmoeten, wie ben ik om daar iets van te vinden, denk ik dan. Zij weet dat ze snel aan de deur kan gezet worden. En omgekeerd weet zij ook van, ik kan vertrekken als ik dat wil. Dus, ja. Maar haar primordiaal belang en haar geluk zoekt ze ergens anders dan in werk. En zo zijn er ook heel veel mensen. Dus,
ja. Ja.
Nu, als je natuurlijk in die tussengebied zit, dan als het niet matcht, ja, dan stel ik me daar ook ethische vragen bij.
Ja, de gewenste wereld komt nu, hè? Wat is de gewenste
wereld? Ja, wat is de gewenste wereld, Aukje? Ja. Want jij, ik heb daar ook last van. Ik denk, ja... Ik probeer me dan een wereld voor te stellen. Ja, stel je nou toch voor dat iedereen zou doen wat hij vooral leuk vindt met leuke mensen en in een fijne sfeer. En ja, dat je gewoon blijer thuis komt. Zo heb ik ooit de baas van Barry Waymiller. Dat boek hebben jullie vast wel gelezen. Een fantastisch boek. Everybody Matters. Bob Chapman is de baas van Barry Waymiller. Een Amerikaans groot industrieel bedrijf. En die zei in zijn speech, ja... Op een gegeven moment had ik door wat mijn nieuwe KPI is. En dat is namelijk het aantal echtscheidingen onder mijn personeel. Want als mijn mensen blij en gelukkig thuiskomen in plaats van chagrijnig en geïrriteerd. Ja, dan gaan het aantal echtscheidingen omlaag.
Klopt.
Dat vond ik wel mooi.
Ik vond het hele mooie. Ik vond het ook een hele mooie in een verhaal van die Dan Price. Die directeur van Gravity Payments in Amerika. Die ontdekte van de mensen zijn eigenlijk het meest gelukkig als ze zo $70 à $75 per jaar verdienen. Toen heeft hij zijn eigen salaris van een paar miljoen omlaag gedaan naar ook 70.000. En bij de rest allemaal omhoog gedaan.
Ja, daar verdient iedereen hetzelfde. Ja,
ja, precies. En het mooiste resultaat zei hij dat de afgelopen tijd in plaats van 1 à 2 baby's per jaar 40 baby's per jaar werden geboren. Hè, waarin hij, en uiteindelijk kocht het personeel voor hem. Zij konden niet meer aanzien dat hij in een oude Audi reed. En kochten ze voor hem een Tesla. Hè, om hem te belonen voor hoe hij met zijn mensen omging. Nou, dit zijn wel tranentrekkende, mooie ideale werelden die ik graag zou zien. Ik weet dat het niet haalbaar is, maar het mooiste zou zijn als we allemaal een soort van basisinkomen hebben, waardoor we aan de ene kant genoeg geld hebben om brood op de plank en een leuk huis en een tuin en een kindertjes kunnen maken en daarnaast dingen kunnen doen waar de wereld een beetje beter van wordt. Ik weet dat het idealen zijn, maar
en coherentie is niet, of consistentie hoeft niet de hoogste waarde zijn, maar ik hoor daar toch ook heel andere redeneringen. Zijn nu, tenminste in Vlaanderen, mocht jij als werkgever, als ik me niet vergis, na bepaalde uren bepaalde mensen niet meer contacteren. Maar we willen dan wel als KPI geen echtscheidingen. Dus dan mogen we wel in het privéleven zitten. En bij dat andere mogen we niet in het privé. Dan denk ik, kom.
Maar dat is toch ook een zotte regel van werkgevers die zeggen van je mag na 5 uur niet meer mailen. Ik vind dat echt zo armoedig, dat soort...
Kijk. Dus het zit vol inconsistenties. Dus en dat gaat altijd over de grensgebieden waar die inconsistenties zitten. Dus ik denk van als het transactioneel is, prima. Als het je psychologisch contract relationeel is, dan denk ik wel dat dat meer in die privé sfeer.
Maar zeg je dan, het probleem is juist als het onduidelijk is. Als jij denkt van ik heb het gevoel dat ik hiertoe moet behoren, dat ik erbij hoor. En uiteindelijk blijkt dat je er helemaal niet bij hoort, omdat je eruit gegooid wordt. Of omdat
nee, ik denk dat het probleem is, en je kan dat, het is een beetje figuur achtergrond. Je loopt ook het risico dat je privé in orde moet zijn, zodat je een betere werknemer bent, hè. Dus het is maar, op den duur wordt alles een middel. Hè. Ik hoop dat je goed mediteert, want daarna ben je creatiever en kan je beter presteren als werknemer. Dat is een soort totaal mens. Hè.
Ja.
Dus daar zit ook een risico in. En dat is ook prachtig in dat neoliberaal gedachtegoed. Hè. Dus zelfs je privé staat in functie van beter werken en beter presteren.
Ja, ja. Of en zelfs geluk staat.
Je kan het ook omdraaien natuurlijk. Hè. Van misschien is het belangrijkste die privé en is het werk maar dienend daartoe.
Zeker, ja. En uiteindelijk...
Maar het wordt zo snel gedraaid, hè?
En consistent is heel lastig. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch een soort van gulden middenweg zit. Dat elke arbeidsrelatie heeft zowel transactionele als relationele aspecten. Ja. En dat het meest gezonde, de meest gezonde manier is van werkgeven en werknemen.
Als je erover kan praten, babbelen zou ik zeggen.
Ja.
Oké. Okay. Ja? Rick?
Gaat verder.
Ja? Nee, jij wilde je dat net een aanloop.
Nou ja, ik denk, het is ook best wel luxe wat we hebben natuurlijk. Als je terugkijkt naar hoe werk ontstaan is, dat was gewoon levensonderhoud. Het was om te overleven. En je hebt, of het is luxe, is helemaal.
Nou, het was natuurlijk ook, was het gewoon leven. Wil werken leven natuurlijk gewoon niet.
Ja, dat was nodig.
Ja, je ging gewoon eten zoeken en hout kwokkelen.
Ja, en het is ook wel vervelend dat je nu in veel hogere cognities terechtkomt, zeg maar. Dat je vindt wat van wat je doet en... je vergelijkt en je hebt opties. En dat leven is natuurlijk ook wel... Ja, het was simpeler, denk ik. Dus je hebt nu ontstaande veel complexere hersenprocessen eigenlijk hieromheen.
Maar is het dan niet
waarbij de vraag is, wat is dan verstandig? Sorry.
Ja. Nee, maar is het dan niet leuk gewoon van dat we weer ons best doen om het simpel te maken?
Ja, soms is iets weghalen een betere oplossing dan er iets bij doen. Dat denk ik, ja. Dus,
zoals?
Nou, wij maken dingen alleen maar complexer steeds. We gaan de dingen erbij, de dingen in het systeem. Er loopt iets niet, dus er moet iets bij. Terwijl je soms gewoon dingen weg moet halen en dan loopt het systeem weer beter. En ik denk, daar zit wel iets, dus ik kan het niet helemaal verwoorden, maar dat kan wel een deel van het issue zijn. Hoe soms is simpel beter.
Is dat ook, hè? Want dat vind ik wel grappig. Dat Jesse, jij bent naast dat je... hoogleraar bent, sta je aan het stuur. Alle vergelijkingen, alle metaforen zijn natuurlijk verkeerd, want je bent een enorme dienende, toch inspirerende leider. Rick, jij bent dat ook. En ik hoor jullie allebei zeggen, Wij hebben eigenlijk niet zo'n probleem. We hebben een leuke kleine organisatie met veel ruimte. Mensen kunnen zich ontwikkelen, vinden het leuk, verhouden zich daartoe. Zien ook nog eens een keer dat ze, dat ze iets kunnen bijdragen aan de wereld. Dit is misschien een krappe arbeidsmarkt, maar ik heb er niet zoveel last van. Zou je dan ook kunnen concluderen, het is vooral bij die hele grote organisaties die inderdaad een ongelooflijk systeem opgetuigd hebben met, weet u, ik veel wat er allemaal niet in zit, ingewikkeld. Ja, Rick zit enorm met de duim
omhoog. Ja, MKB forever, man. Ja, serieus, zo heeft God het ooit bedoeld.
Ja. Ja.
Het zijn, al dat gezeik en gekloot is bij die grote organisaties. Zeg maar, het zijn niet de MKB-ondernemers over het algemeen waar je allemaal dat graai gedoe en weet ik voor wat er allemaal is.
Maar dat is ook heel erg logisch verklaarbaar. Omdat we gewoon 150 à 200 mensen maximaal persoonlijk kunnen kennen. Dus alle organisaties die groter zijn dan 200 mensen. Ja, die kunnen niet anders dan transactioneel via regels en procedures en economische prikkels alles oplossen. Terwijl ja, in een kleine organisatie is het veel meer een community.
Maar is dat dan misschien dan niet de zoektocht? Ik bedoel, als je ziet wat de afgelopen tijd.
En de grote organisaties die hebben, die doen die zoektochten ook wel. Hè? Dus bijvoorbeeld bij ING heeft men nu Unlimited Leave, is men mee aan het experimenteren. Van hoe zou het zijn om mensen niet meer in de cao vast te laten stellen. Je hebt zoveel vrije dagen, maar mensen kunnen dat zelf bepalen. En onderling in de groep los je dat met elkaar op. Zo van, goh, is het nou terecht of niet terecht dat Jan of Marie nog een extra dag neemt of 6 maanden de wereld om gaat zeilen. En dat levert een enorm veel gedoe op in teams. Omdat het dan niet eens meer niet een recht is, maar iets wat je met de groep oplost. Maar daardoor krijg je wel dat een groep zich eigenaar gaat voelen van de arbeidsvoorwaarden. En dat is dus het weghalen van iets, waardoor het uiteindelijk meer op een community gaat lijken. En ik zal niet zeggen van dat dit nu de uitkomst was van de pilot bij ING. Ja. Ja, dus ik maak er nu zelf een voorbeeld van. Maar zo zaten in het onderzoek wel elementen in waardoor je dit soort uitkomsten wel zag in de data.
Ja.
Ja, en op een zeker moment krijgt geld die coördinatievraagstukken. Hè, want dan hebben ze op dat teamniveau opgelost. Misschien hebben ze het op het niveau van 150 opgelost. Maar daar zit daar nog een ander club van 150. En dan krijgt je altijd die discussies. Ja, maar het is wel leuker werken bij die andere club van 150. Want daar mocht je meer vakantie enzovoort. En dan wordt dat ook een markt wat ingeshopt gaat worden. En dan zeggen ze, oké, we moeten misschien toch gaan standaardiseren. Want we krijgen die rechtvaardigheidsvraagstukken niet meer opgelost. En dan zijn we terug bij het begin. Dus dat is altijd datzelfde vraagstuk tussen standaardisatie en customization. Hè, dus of individualisering. En dat is voor de wetgevers ook. Hè. Ik zie heel veel wetgeving waarvan ik denk, ja, leuk dat die werkt voor een heel grote organisatie. He, hoe dat je mensen terug moet begeleiden van een burn-out richting werk. Denk ik, ja, maar in mijn kleine organisatie, ik heb geen jobje met de leuke klussen. Hè.
Nee, er wordt niet meer gekopieerd. Nee.
Ik bedoel, zo, wij zijn te klein. Dan moet ik dus aan de collega's vragen om alle leuke klussen af te geven. En die aan die persoon, waardoor dat je ook zuur krijgt. Dus dat is gemaakt voor een grote club. Maar als wetgever, ik zou ook niet weten dat ik het moet op schrijven zodanig dat het wel te monitoren en governance erop zit. Dus daar zit voortdurend spanning op.
Ja, maar lang leeft het MKB. En dan? Is de oplossing alle grote bedrijven opknippen in stukjes? Hmm. Organiseren zoals W.L. Gore of wat hadden we vroeger, Eckert Winsen. Niet meer dan 50 mensen.
En her en der gebeurt dat nog. Ik ken zorginstellingen waar het nog steeds lukt om met zelfsturende teams te werken. Omdat ze hebben gezegd zo van, goh, zodra we anoniem organiseren met grote afdelingen gaat het mis. Maar zodra we organiseren in teams van 15 mensen die en hun cliënten en hun collega's allemaal goed kennen. En we geven al die teams een bankpas en vertrouwen. Ja, dan lukt het uiteindelijk beter. Je moet wel door jarenlange ellende heen van dat mensen het niet snappen, dat bij sommige mensen het niet past. Maar als het je consequent lukt om zo te organiseren, dan is dat wel de meest natuurlijke manier van organiseren.
Ja,
maar waar ik daar mij altijd vragen rond heb, want er zijn ook studies die aantonen dat de echte revolutionaire innovatie voortkomt uit die grote organisaties, omdat die nu net slack hebben en jarenlang iets kunnen volhouden. En dat kunnen die kleintjes niet.
Dat zou goed
dus
kunnen.
Die grote clubs hebben ook hun functie in zo'n ecosysteem van organisaties. En als we dat allemaal gaan verkleinen, weet ik niet, het zal zich ook wel oplossen.
Maar dan ga je wel uit dat het altijd maar belangrijk is om te innoveren. En dat is eigenlijk ook maar de vraag of we daar met z'n allen gelukkiger van worden.
Zolang dat de wereld volatiel is, gaan we toch telkens een nieuw antwoord moeten vinden. En dan nieuw antwoord is, denk ik, logischerwijs innovatie. Maar dan zal de evolutionaire blik misschien nuttiger zijn dan mijn kennis.
Bij gedragsverandering heb je een probleem wat je moet oplossen. Simpel. Ja. Dat is het.
Je hebt best wel een simpel leven.
Gaat niet om... Ik hoef de toekomst niet te voorspellen, zeg maar. Nee. Dat lukt me niet.
Maar de uitdaging is natuurlijk wel, hè, dat als we praten over hoe organisaties wat meer zouden moeten zijn, dan krijg je allemaal van die vage termen. Hè. Dan moet je wendbaarder, of dan moet het meer als een familie, of dan moet het meer verbinding. Dat is dan ook zo'n ding. En dat is natuurlijk jouw stokpaardje, dat je zegt, ja,
abstracties.
Meer verbinding.
Ja, geen idee.
Dat is toch niks?
Nou ja, maar dat kan je toch allemaal concreet maken via verhalen?
Ja.
Ja, het zijn abstracte termen, maar ze worden realistisch wanneer het gaat om verhalen. En dat moeten we, die verhalen moeten we ook waar zien te maken. Maar ik vind verbinding helemaal niet abstract.
Nee, maar ik wil daar ook direct de donkere kant even van aangeven.
De donkere kant van... Je bent een beetje aan de dark side vandaag. Ja, maar dat geeft niet.
Anders
dat is
altijd zo die wenselijke wereld. En dan denk ik heb dat ook allemaal al gelezen. Maar ik zie daar ook andere dingen. Ik heb ook onderzoek gedaan naar wat ze vriendschapsculturen noemen. Dat is een soort familiecultuur die doorgaat aan moderne tijd, vriendschapscultuur. Vooral bij die Silicon Valley jongens. Dan moet je ook nog pingpongen en al die dingen. Hè.
Ja, ja.
Maar vriendschapsculturen zijn ook gewoon ketenen. Dat is, en dan ben je niet veraf van 1850. Hè? Dus waar je woont, waar je werkt, waar je slaapt, wie je vrienden zijn, dat is allemaal op één locatie te vinden.
Ja, dan wordt het sectarisch. Ja.
Vertrek daar maar eens. Je verliest je leven.
Sterker nog, raak je baan maar eens kwijt dan, toch? Voilà. Als je er niet echt zelf
en ze gaan jou niet ontslagen. Ze gaan je gewoon via een roddel in het circuit zeggen, die past toch niet helemaal bij ons en je neemt zelf ontslag. Dat is economisch veel goedkoper trouwens. Dat is een heel goed systeem. Dus zeg ik cynisch. Maar dan mensen het gezicht niet zien. Maar dus ik wil maar zeggen, verbinding ook met maten, hè. Ook met maten.
Tuurlijk. Ja, juist dus met maten.
Met je maten. Niet met je collega's.
Zeg je eigenlijk heel simpel overal waar tussen. We schieten gemakkelijk door naar de ene of de andere kant. Hè? En dus zit de waarheid vaak in het midden. Hè? Dus daarom is ook wat ik zeg. Het moet een beetje gebalanceerd psychologisch contract zijn. Hè? Je hebt relationele en transactionele elementen. En je hebt te veel verbinding, maar je kunt ook te weinig verbinding. Dus ook wat dat betreft zit het weer in het midden. Het is heel saai, maar dat is wel hoe het eigenlijk is, denk ik.
Nou ja, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Dat we hebben toch de neiging om in een soort absoluutheden te praten. Terwijl, als ik één ding heb geleerd van mijn samenwerking met de heer Van Baren, dan is er altijd spanning. En er zijn er altijd uitersten. Hè? Hoe heette dat ook alweer?
Gewoon balans. Het zijn allemaal balansen.
Allemaal balansen.
Ja, altijd. Ja. Net als verbondenheid en autonomie en al die dingen. Het is altijd balans.
Ja.
De hele
ja.
psychologie is één bak aan balansen. En dat is dan ongenuanceerde uitspraak trouwens.
Maar niet eens gewoon een balans in de zin van in het midden uitkomen. Maar soms zijn we ook alles tegelijk. Hè? Dus dat is bij een van mijn stokpaardjes van dit op het moment is schaamte. Hè?
Ja.
Je kunt je tegelijkertijd schamen en trots zijn. Hè? Dus, en dat geldt voor heel veel emoties. Het is niet zo dat als je heel blij bent, dat je dan niet tegelijkertijd ook heel ongelukkig kunt zijn. Dat kan allemaal. En ik weet niet wat dit met dit onderwerp te maken heeft.
Nee, maar ik vind het wel een mooi inzicht. En daar gaat het
nuance eigenlijk. En dat het niet zo absoluut is allemaal, volgens mij. Daar kwam het op,
dus
toch?
Eigenlijk is de ideale organisatie een ambiguë organisatie.
Ja. Absoluut, ja. Ja. Ja, daar kan je heel mooi als individu ook doorheen zwemmen. Want dan vind je altijd wat van je gading.
Ja, en als werkgever ook. Hè. Dus je laat het allemaal ambigu.
Nou, dat vind ik wel interessant. Hè, want dat is het andere ding wat ik ondertussen tegenkom. Dan ga ik even naar de heer Segers als leiderschapsexpert. Er wordt de laatste tijd, valt mij op, door de mensen die ik spreek, wordt er weer heel veel, na de hele zelfsturingsgolf, is nu weer de golf. Ja, nee, de leidinggevende, de teamlead, of weet ik wat, in ieder geval degene die dichtst bij de mensen staat als leidinggevende. Daar wordt continu, in elke aflevering die ik maak, wordt er weer wat op het bordje gegooid. Of het nou is psychologische veiligheid. Natuurlijk super in. Ben net begonnen met het boek van Amy Edmondson. In de auto overigens. Maar alles wordt daar al neergegooid. Het goede gesprek. Nee, het is wel belangrijk natuurlijk dat de leidinggevende. Die moet regelmatig praten met de medewerker over. Waar wil je naar naartoe? Hoe wil je ontwikkelen? Hij moet natuurlijk wel checken. Zit je nog lekker in je vel? Hij moet natuurlijk wel checken van. Hey, is onze relatie wel goed? Je kunt alles tegen me zeggen. Die ambiguë wereld, daar is die leidinggevende een soort van houvast. En die moet eigenlijk op basis van wat is er nu nodig? Moeten we tikkie naar links of tikkie naar rechts op al die 34 schaakborden? Jeetje, daar kun je die mensen er niet aan doen.
Maar ik hoor daar twee dingen. Hè. Ik hoor eerst een misvatting dat de leiderschap iets te maken heeft met zelfsturing. Die zelfsturende teams, dat is een organisatie-inrichtingsvraagstuk. Maar ik kan jou zelfsturende teams geven waar niks gedeeld leiderschap is. En je kan jouw verticale, klassieke teams geven waar veel gedeeld leiderschap is. Dus leiderschap is niet gekoppeld aan je organisatiestructuur. Er is wel een bepaalde correlatie, maar dan zitten we aan de uiteinde van het continuum, van het concept. Maar dus in dit geval denk ik, ja, leuk dat ze dat allemaal vragen van die leidinggevende. En die leidinggevende, er zijn een vijftal functies, hebben we ooit eens een podcast van opgenomen. Ja, ja. Die gaat er dan 3 van opnemen en de 2 anderen liggen toch in het team. En het gaat veel meer over, kun je daar een goed samenspel in organiseren met elkaar? En dus dat we naar gedeeld in plaats van verdeeld leiderschap gaan gaan. Maar elke leidinggevende zal een andere 3 oppakken. Ja. Dus en dan op de ene is wat meer van de structuur en de andere is wat meer van de verandering en de andere is meer van de waarde enzovoort. Maar hij zal ze nooit alle 5 kunnen oppakken. Maar dat weet wel 15 jaar. Dus op zich is daar niet zoveel veranderd. Ze zijn gewoon van die organisatie-inrichtingsvraag, zelfsturing, daar komen ze nu terug naar een ander soort inrichtingsvraag. Maar als leiderschapjongen heb ik daar eigenlijk niks mee te maken, want dat is een organisatiekundig vraagstuk.
Oké. Maar dat, het is mooi dat je zegt, hè. Eigenlijk zijn we weer bij het schaap met 5 poten. Dan in dit geval is de leider met 5 poten. Die hebben we niet. Met een beetje mazzel heeft hij er 3 van de 5. De vraag is natuurlijk of er in dat team het bewustzijn is van, hé jongens, dit zijn de dingen die we nodig hebben. En hoe gaan we dat nou met elkaar doen? En dat vind ik zo opvallend. Daar hebben we het eigenlijk niet. Tenminste, volgens mij wordt daar heel weinig over gesproken. En weinig aandacht aan gegeven. Ja,
het klopt wel dat in zwakke situaties, dus onduidelijke situaties van wat het handelingsrepertoire moet zijn. Zoals crisissituaties, mensen roepen naar het fenomeen Daddy Come to Rescue. Hè? Een sterke leider heet dat dan zo. Dat weten we ook al jaren en dag. Maar ja, dat zijn dan mensen die eenvoudige antwoorden geven op complexe vraagstukken. Dus dat gaat hem op termijn ook niet worden. Maar als niks, dan vervangen we die sterke door een ander sterke en nog eens en nog eens en nog eens. Dat ziet je in de politiek ook gebeuren. Dus ja, dat vraagt gewoon een gesprek, hè, denk ik. Van ja, ik snap je vraag, emotioneel helemaal oké, maar het antwoord ga je nooit niet krijgen. En dan gaan we met elkaar naar een hogere cognitie moeten stappen.
Ja.
En dat is een taai proces natuurlijk.
Ik wil, mag ja. één ding, wat ja, ja. niet ja, relevant ja. is, maar ik wil een... dat toch leiders, die hebben het zwaar, zeg maar, leiderschap. Maar als ik in organisaties... ik moet het meestal gedrag van medewerkers veranderen. En dan kom je uiteindelijk, ga je omhoog, zeg maar.
Dat is ook al grappig, toch?
Ga je de piramide omhoog en dan weet je waar het uiteindelijk ontstaat. Het ontstaat meestal niet bij de medewerkers. Het ontstaat bij het systeem of bij wat dan ook, de leiderschap. Maar meeste leiders zijn ook gewoon medewerkers. Dat wil ik wel even kwijt, zeg maar.
Ah.
Dat we daar iets van begrip voor hebben. Dat zijn ook mensen met bazen en die zitten ook aan hun kop te zeiken. Ik vind dat belangrijk, zeg maar. De meeste leiders zijn gewoon medewerkers.
Ja.
Ja, we hebben een
bepaald taakpakketje. Het zijn allemaal mensen, ook nog eens een keer.
Ja, ze zijn allemaal mensen. Maar het is niet hetzelfde als... Zeg maar, we hebben een beeld van een leider. Dat is, ja, dan zien wij leiders voor ons. Maar we hebben medewerkers die een bepaald taakpakket hebben.
Ja.
Ik wilde wel even...
Ik vind dat een mooie gebroken lans.
Ja,
misschien...
En het lukt dan. Dat betekent dus dat het niet alleen maar op het bordje van de leider, wie dat dan ook is, om een goed klimaat te scheppen. Maar dat we daar eigenlijk met z'n allen voor verantwoordelijk zijn. Hè? En in die zin zou het wel heel mooi zijn als we met z'n allen... Ja, jij noemde het op een cognitief hoger plan komen. Of, maar wat zei je? We moeten naar een hogere cognitie
gaan. Ik leerde van mijn collega iets over hogere cognities en zo voelt het.
Nou, en dan vertaal ik het naar mijn van... Goh, hoe gaaf zou het zijn als we met z'n allen beter worden in dat goede gesprek? Ook al is het misschien een stomme term, maar ik vind het toch wel heel erg belangrijk van hoe je goede vragen stelt, hoe je aannames checkt, hoe je weerstand tegen wat er gebeurt in een organisatie ook echt leert uiten. Want alleen dan kom je met z'n allen verder. En dat gaat niet vanzelf. Daar ben ik zo langzamerhand wel achter. Dus daar hebben we werkvormen voor nodig. Om af en toe die taaie processen via goede gesprekken weer in goede banen te leiden.
Ja. Het gevoel waar ik een beetje mee overblijf, wat er bij mij achterblijft is... op het moment dat er afstand ontstaat en dingen niet meer een naam hebben. Dus als het niet meer gaat over Jantje of Pietje of Henk of Fatima. En die ik zie bij het koffieautomaat. Maar het gaat over de afdeling X of bedrijfsonderdeel zus of ander bedrijf of weet ik veel wat. Dan gaan we ineens hele andere dingen doen dan als het over Rick gaat. En die denken, ja, ik moet gewoon met Rick even. Goh, het gaat niet zo goed met Rick. Ik moet even met Rick babbelen.
Control level theory. Voor de
les. Ja, nog een keer.
Abstractie leidt tot psychologische afstand. En andersom. Het is een bidirectionele relatie. Psychologische afstand leidt tot abstractie. Als mensen ver weg wonen, denk je er abstract over. Maar ook als je over abstracties praat, als in abstracties praat, dan voel je psychologische afstand. Dat is een heel fundamenteel hersenprincipe. Dat is lekker dichtbij, lekker concreet. Maar daar zijn we het bijna allemaal over eens met de nodige nuances. Maar volgens mij is dat voel je toch? Dat voel je nu als samenvatting.
Ja, ja. En on that thought sluiten we af. Volgens mij moeten we dit vaker doen. Ik vond het uitermate leuk. Ik hoop jullie ook. Maar ik heb in ieder geval heel veel lol gehad. En jij natuurlijk hoop ik ook dat jij heel veel lol hebt gehad als luisteraar. Als dat daar niet zo is, laat het ons vooral weten. Dan gaan we gewoon andere dingen doen. Of we nemen het niet meer op. We zenden het niet meer uit. We gaan gewoon babbelen. Dankjewel voor jullie inzichten, tijd, aandacht en liefde. Aukje Nauta, Jesse Segers en Rick van Baren. En jij, tot de volgende.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.